You really want to be better with your finances. You try to put money away in savings. You look for deals. You wrote out a budget once a long time ago. Yet you still overdraft from time to time and you still have debt. The truth is, managing money is not easy, but Rocket Money can help. Rocket Money shows you exactly what you're spending every month. From there, the app helps you make a budget that meets your financial goals. The app even gives you real-time alerts when you're about to go over your budget so you don't spend too much. With Rocket Money, you can also see all of your subscriptions at a glance and cancel the ones you don't want right from the app. Rocket Money can even try to get you a refund for some of the money you wasted. Plus, you can use the smart savings feature to start putting more money away. Rocket Money analyzes your accounts to determine the optimal time to stow away cash without going over your budget. Our members report that the Rocket Money app saved them more than $700 a year. Getting better with money doesn't have to be a pipe dream. Rocket Money can make it a reality. Go to rocketmoney.com/cancel or download the app from the Apple App or Google Play stores.
Okay, it's kind of embarrassing how bad I am at budgeting.
Let me see your charges.
Fine.
You spent over $600 on takeout last month.
I can't cook. You know this.
Yes, I have had your disgusting food, but you're literally paying for a meal subscription on top of that.
Whoa, wait. That can't be right.
Look, just get Rocket Money. It shows you all of your expenses in one place and even tracks your subscriptions. And if there's a subscription you don't want, which for you, there are a lot you don't need, you can just cancel right in the app with a few taps.
So you mean I don't have to call anyone to cancel?
Nope. No hold times or anything. And they'll even try to get you a refund on some of the months of wasted money, which is a lot of money for you.
Okay.
And if you thought I was done, I'm not. The app can also help you make a budget that works for your income. Anytime you get close to your spending limits, it alerts you, so you know exactly where your money is going at all times.
All right, I'm in. What do I have to do?
Go to rocketmoney.com/cancel or download the app from the Apple or Google Play stores.
Welkom en leuk dat je kijkt naar de nieuwe F1-update. Het zijn stormachtige dagen in Nederland, maar dat geldt ook voor de Formule 1. Ronald, er is de afgelopen dagen weer het nodige te doen geweest, hè?
Ja, zonder enige twijfel. We kunnen wel zeggen, denk ik, dat het nu echt begonnen is. Hè? De bedoeling was ook dat we een extra F1-update zouden opnemen puur met de launches, hè, de presentaties van Mercedes en Ferrari. Maar goed, gistermiddag, ik was zelf toevallig op de katbaan in Zwolle. En op dat moment ging er een ander bommetje af. Namelijk dat Michael Masi moet vertrekken als wedstrijdleider in de Formule 1 natuurlijk. Nou, helemaal als een donderslag bij heldere hemel komt dat niet. Hè? Want de toekomst van Masi is denk ik na de toekomst van Hamilton het meest besproken onderwerp van de voorbije weken. Maar goed, dat zorgt er wel voor dat wij een ramvolle uitzending hebben. Waanzinnig veel te bespreken. Waarbij Mercedes en Ferrari echt wel aan bod komt. En een klein teasertje voor de mensen die zeker moeten blijven hangen. Want aan het einde ook nog de combinatie Red Bull en Porsche. En als dat niet interessant is, ja, dan weet ik het ook niet meer.
Je kaart het net al aan, het vertrek van Michael Masi als wedstrijdleider van de Formule 1. Er is het nodig te doen geweest om zijn toekomst. En er werd zelfs gezegd en gesuggereerd dat Hamilton zijn toekomst in de Formule 1 zou laten afhangen van de beslissingen die de FIA zou presenteren. Is het vertrek van Michael Masi nou eigenlijk onvermijdelijk gebleken? Of is het meer een actie voor de bühne van de FIA?
Ja, als je mij persoonlijk vraagt, zeg ik 110% dat tweede. Ik vind dit ontegenzeggelijk een staaltje symboolpolitiek. En eigenlijk wel om twee redenen. De eerste is dat Masi, en dat heb ik eerder betoogd, maar dat Masi in Abu Dhabi eigenlijk domweg gekozen heeft uit drie kwaden. Hij had dat nooit voor iedereen goed kunnen doen. En natuurlijk was het onorthodox. En natuurlijk zou niet iedereen daarmee eens zijn. Maar mensen vergeten heel snel, zeker bij de FIA, dat het niet alleen een uniek besluit van Masi is geweest, maar dat het ook een uniek moment in de Formule 1 geschiedenis is geweest. Dus de call die hij gemaakt heeft valt nog best wel te rechtvaardigen. Ik heb ook heel sterk het idee dat dit vertrek, of hij wordt dan naar een andere positie geschoven, hè? Maar dat het heel erg te maken heeft met de nieuwe FIA-president, hè? Mohamed Ben Sulayem. Ik heb heel erg het idee dat hij zegt, oké, weet je, laat ik eens een daad stellen, hè? Een statement maken, zie ons er eens mee bezig zijn, puur voor de bühne. En de tweede reden waar ik aan het begin al aanstipte, is dat er nu weer twee relatief onervaren mensen voor de bühne gegooid worden. Je krijgt Freitas vanuit het WEC en Witek vanuit de DTM die het om en om gaan doen. Die mensen zijn gepokt en gemazeld in hun eigen kampioenschappen. Maar in de Formule 1 hebben ze 0,0 ervaring. En daarmee maak je eigenlijk dezelfde fout, tussen aanhalingstekens, die er ook in 2019 gemaakt is. Namelijk toen Charlie Whiting overleed, hè, daar kon niemand op voorbereid zijn. Maar toen stond er niemand klaar. Er was niemand aan het warmlopen in de coulissen. Masi is min of meer voor de leeuwen geflikkerd. Heeft het tot 2021 wonderwel gedaan. In 2021 heeft hij domweg de pech dat we een heel intens Formule 1 seizoen hebben gekregen. En nu maakt de FIA exact dezelfde fout dat ze weer twee mensen voor de leeuwen gooien. Terwijl ik denk, ja, je hebt nu iemand, hè, met Masi die vlieguren gemaakt heeft. Die kan leren van wat er in 2021 gebeurd is. En geef hem, al dan niet met steun, maar geef hem dan die kans.
Ja, dat is niet de enige ingreep die de FIA bekendgemaakt heeft. Ze hebben namelijk ook aangekondigd dat er een soort VAR komt. Het gaat dan officieel de Virtual Race Control heten. Die gaan op afstand gaan zij eigenlijk een beetje de wedstrijdleiding controleren. Zoals de VAR in het voetbal dat eigenlijk ook doet. Ja, wat verwacht je daar eigenlijk van?
Bijzonder weinig. Ja, dat is het eerlijke antwoord. Dat begint al met, ja, je kunt je afvragen of de VAR in het voetbal nou een geweldige innovatie is geweest. Maar goed, los daarvan, is de Formule 1 heeft eigenlijk al een VAR, hè? Want de stewards en de wedstrijdleiding doen al alles op basis van videobeelden. Het is niet zoals in het voetbal dat de scheidsrechter op het veld en in dit geval op de baan rondloopt, weet je wel. Eigenlijk zijn zij al een soort VAR.
Dus je krijgt nu eigenlijk een soort VAR die de VAR gaat controleren.
Ja, exact dat. Ja, je krijgt een VAR van de VAR. En het tweede ironische daaraan is dat de FIA zelf gezegd heeft, eind vorig jaar... een van de Achilleshielen van Masi en daarmee van de race director was dat er te veel communicatie was. Dus zeiden ze, het moet eenvoudiger, minder communicatie en de wedstrijdleider moet zich meer kunnen focussen op zijn taak. Maar exact diezelfde FIA zegt, oh nee, wacht even, we gaan er toch nog een extra communicatielijn aan toevoegen. Nou ja, daarmee maak je het weer onnodig complex voor de wedstrijdleider. En daarmee dreigt ook het gevaar van twee kapiteins op één schip. Want als je het over Abu Dhabi hebt, weet je wel, dat was een beslissing, dat moet je in een split second moet je die nemen. Als je nu zo'n VAR op de lijn krijgt, dan dreigt het risico dat er weer gediscussieerd gaat worden. Dat die VAR een andere mening heeft dan de man op het circuit. En dat gaat allemaal ten koste van tijd die je eigenlijk niet hebt. Dus ja, weet je, het is heel nobel. En Ben Sulayem stond er gisteren alsof hij het ei van Columbus uitgevonden heeft. Maar in mijn optiek is dit juist een extra ingrediënt voor chaos. En is juist dat wat de Formule 1 niet zou willen hebben. Dus ja, ik moet het allemaal nog zien.
Nou ja, dat werd allemaal op donderdag werd dat bekendgemaakt door de FIA. Tijdens de presentatie van Ferrari. Dus je kan ook nog denken dat dat een beetje is om de hele kwestie een beetje onder belicht te laten. Tegelijkertijd, vandaag hebben Lewis Hamilton en Toto Wolff voor het eerst in lange tijd weer met de media gesproken. Wat hebben zij hier eigenlijk over gezegd, over de ingrepen van de FIA?
Nou, ik wil eerst wel zeggen dat de animo echt waanzinnig was. Zoveel mensen heb ik nog nooit in één Zoom-call gezien. Het was bij Toto het geval waar ik in zat en bij Lewis Hamilton ook. En daar zaten echt meer dan 100 mensen in op een gegeven moment. Dus dat was eigenlijk waanzinnig. Maar in die call van Toto was hij daar als de kippen bij om te zeggen, wij hebben er niet voor gezorgd dat Masi moet vertrekken. Dat is eigenlijk de kern van zijn betoog. Hè, want er gingen heel veel verhalen er rond van Mercedes heeft om te beginnen de juridische stappen laten vallen in ruil voordat de koppen gingen rollen bij de FIA. Nou, zegt Toto Wolff, is niet waar. En het tweede wat afgelopen winter naar voren is gekomen is wat jij al eerder in deze video zei. Namelijk, Lewis Hamilton heeft zijn toekomst verbonden aan het lot van Michael Masi. Of in ieder geval aan het FIA-rapport. Ook dat, zei Toto Wolff, is niet waar, want Lewis was sowieso gebleven. Maar tegelijkertijd zeiden zowel Toto als ook Lewis, wij zijn heel blij met de stappen die genomen zijn. Toto noemde het zelf noodzakelijk. Hij zei, Abu Dhabi kunnen en zullen wij nooit vergeten. Hij maakte het nogal dramatisch. Maar hij zei, ja, daardoor moest de FIA ingrijpen. Is dat gebeurd? En Lewis Hamilton voegde een paar uur later toe, hij zei, ik ben na Abu Dhabi het vertrouwen in het systeem, dus in de hele FIA en in de hele Formule 1, kwijtgeraakt. En Lewis Hamilton ziet dit, hè, wat donderdag is aangekondigd door de FIA-president, ziet hij als een eerste stap om dat vertrouwen terug te winnen. Dus Mercedes ontkent bij hoog en laag dat er inmenging is geweest. Maar aan de andere kant zijn ze wel dolgelukkig met de stappen die zijn gezet.
Nou, we hebben in ieder geval gezien dat Lewis Hamilton weer terug is, want hij heeft zich gemeld bij het mediamoment bij de presentatie van de nieuwe Mercedes Formule 1 auto. Heeft hij ooit wel echt serieus overwogen om te stoppen?
Nee. Althans, hij begon met een glimlach. Hij zei, ja, ik heb in mijn carrière zo vaak overwogen om te stoppen. Maar zei hij, nee, in principe niet. Het klopt wel, zei hij, dat ik een hele lastige tijd heb gehad. In die zin, wat Toto Wolff in januari zei, namelijk dat Hamilton gedesillusioneerd was, dat klopte wel. Maar, zei Lewis, na een paar weken kwam bij mij ook wel weer het besef dat ik nog steeds heel erg veel van de Formule 1 hou. En dat ik in dat opzicht een voorrecht heb, hè, en dat ik met dat voorrecht door moet gaan. Daar komt nog ook wel een stukje eergevoel bij kijken. Zo zei Lewis Hamilton, momenten zoals die in Abu Dhabi, die kunnen een carrière maken dan wel breken. Maar, zei Lewis Hamilton, ik weiger te accepteren dat ik op die manier de geschiedenisboekjes inga. Dus Lewis Hamilton wil zijn Formule 1 carrière zeg maar niet laten overschaduwen wat er in Abu Dhabi is gebeurd. Ja, en dan is er maar één optie. En dat is denk ik ook de beste optie. Namelijk jezelf vermannen en gewoon een grote kerel proberen te zijn en doorgaan. Nou ja, dat heeft hij in ieder geval gedaan. Hij is terug. Hij zegt, ik ben voor mijn gevoel beter dan ooit. Hij is klaar voor het nieuwe seizoen. En daarmee ook klaar voor een nieuwe strijd met Max Verstappen. En dat wil ik tot slot nog wel benoemen. Want, zei hij, ik heb ook heel wat verhalen gelezen over de relatie met Max. Maar, zei Lewis Hamilton, laat ik daar heel duidelijk over zijn. Ik heb geen enkel probleem met Max. En onze relatie is op geen enkele manier aangetast. Hij zei, Max Verstappen heeft namelijk helemaal niks verkeerd gedaan. Die heeft in Abu Dhabi een buitenkansje gekregen, hè, zijn de woorden van Hamilton. En hij heeft alleen maar gedaan wat de coureur hoort te doen, namelijk toeslaan. Dus zei hij, mijn relatie met zowel Max als ook Red Bull is niet veranderd. Hij voegde er wel aan toe, ik hoop dat we allebei leren van 2021, het hele jaar 2021 dan. Hè, en dat we dit jaar wederom een prachtige titelstrijd kunnen hebben. Kleine variabele daarin is wel dat Red Bull en Mercedes natuurlijk weer de beste auto's hebben. En dat weten we nog niet.
Wel is in ieder geval duidelijk dat Hamilton dit jaar ook een strijd gaat leveren met George Russell. Want dat is zijn nieuwe teamgenoot bij Mercedes. Zij hebben vandaag samen hebben zij de W13 gepresenteerd. Russell heeft ook al een shakedown uitgevoerd met de nieuwe bolide. Wat valt jou tot nu toe op aan die nieuwe auto?
Nou, vooral dat die shakedown in ideale omstandigheden heeft plaatsgevonden, toch? Dat kunnen we wel concluderen.
Ja, ook in Engeland hebben ze last van de storm.
Ja, dus met orkaankracht. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Er zat een heel groot verschil tussen de auto die zij getoond hebben aan ons op de studiofoto's, hè, de renders. En de auto die daadwerkelijk in Silverstone heeft gereden. Dat snap ik ook wel, want zij zijn doodsbang dat concurrenten dingen zien en dan nog voor Barcelona gaan kopiëren. Die foto's van Silverstone zijn nog niet van geweldige kwaliteit. Dus het is moeilijk om echt op detailniveau al te analyseren. Maar als ik mijn technische ogen erop laat vallen, zijn er wel een paar dingetjes al sowieso interessant. Dat begint al met de vormgeving van de neus, die iets anders is dan wat we tot nu toe hebben gezien. En vooral de voorvleugel. Als je een vooraanzicht bekijkt van die voorvleugel, loopt die richting het midden heel spits en agressief naar beneden. Als we dan iets naar achteren kijken in de auto, is agressief ook het codewoord bij de sidepods eigenlijk. En dat vind ik sowieso van dit hele launch season het meest interessante element. Namelijk, pak maar een bovenaanzicht van de Aston Martin en leg de Mercedes daarnaast. Je ziet echt een wereld van verschil. Die sidepods van de Aston Martin zijn heel ruim opgezet, waardoor je bij een bovenaanzicht bijna geen vloeroppervlakte meer ziet. Die van Mercedes zijn echt zo slank en agressief mogelijk vormgegeven, waardoor je wel een heel groot vloeroppervlakte ziet en waarmee ze eigenlijk een zo groot mogelijke luchtstroom aan de onderkant richting de achterkant van de auto en dus richting de diffuser willen genereren. Maar dat zijn compleet andere filosofieën en dat vind ik het leuke. Want toen dit reglement eigenlijk uitgetekend werd, dacht iedereen van oké, maar wordt de Formule 1 niet een soort IndyCar, weet je wel? Wordt het geen eenheidsworst? En met wat we nu zien is het echt absoluut het tegenovergestelde. En het laatste dingetje wat mij opvalt aan die Mercedes als we terugkomen op de W13, is dat de zijkanten van de vloer weer heel erg gegolfd zijn. Dat zagen we vorig jaar al een klein beetje, maar dit jaar nog meer. En dat heeft als doel om de luchtstroom onder de auto zo goed mogelijk af te bakenen. Dat is trouwens ook wel heel mooi te zien op die Silverstone-foto's. Dat is het voordeel van die storm. Je ziet die luchtstroom, zie je ook heel duidelijk onder de vloer al afgebakend. En dat is natuurlijk echt key om het grondeffect, wat dit jaar cruciaal wordt, om dat grondeffect zo goed mogelijk te laten werken. Dus ja, dat zijn toch wel drie interessante features van die nieuwe auto, denk ik.
Ja, en misschien hebben we de opvallendste hebben we nog niet eens genoemd. En dat is de nieuwe livery van de Mercedes. Ze zijn namelijk weer teruggewisseld van zwart naar zilver. Wat vind je daarvan?
Ja, nou ja, het lag ook wel een beetje in de lijn der verwachtingen. Ze hebben dat zwart natuurlijk gedaan begin 2020. Hè, toen we die uitstel hadden met corona. Black Lives Matter door Lewis Hamilton op de kaart is gezet. En ze daar aandacht voor wilden vragen. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar op een gegeven moment moet je denk ik ook weer terug naar het echte DNA van Mercedes. Hè? En dat draait toch om de zilveren pijlen. Nou, dit is weer een echte zilveren pijl. Dus ik denk dat ze de enige juiste beslissing hebben genomen door voor dit nieuwe seizoen gewoon weer terug te gaan naar normaal. Hopelijk kan dat ook qua coronamaatregelen. En Mercedes sluit daarbij aan door ook qua livery terug te gaan naar normaal.
Nou, Mercedes was gisteren het 8e team dat de auto gepresenteerd heeft. En volgens mij de 9e die iets van de nieuwe auto heeft laten zien. Gisteren heeft Ferrari de nieuwe bolide al gepresenteerd. Die is opnieuw rood, heel verrassend. maar daarnaast zit hij ook nog voor een groot deel weer zwart, wat nieuw is. En wat is jou verder opgevallen aan de nieuwe Ferrari?
De neus.
Ja, dat leek mij ook al, ja.
Ja, die neus, die is heel bijzonder. Die is uniek qua ontwerp alleen al. Hij loopt echt heel spits af, hè. Dat hebben we nog van geen enkel ander team gezien.
Een beetje als een miereneter.
Ja, exact dat wilde ik zeggen. Het wordt al de miereneterneus genoemd, hè. Dus daar lijkt het wel een klein beetje op. Maar dat is qua ontwerp en daardoor ook qua aerodynamica heel interessant. Maar zo mogelijk nog interessanter is hoe die neus is opgebouwd. Want eigenlijk alle neuzen die we in de Formule 1 hebben gezien, de Formule 1 historie zelfs, zijn opgebouwd uit één stuk. En die van Ferrari bestaat uit twee componenten. Nou, en dan denken de mensen thuis, ja, leuk en aardig, maar wat is daar het voordeel van? Nou, dat is eigenlijk een slimmigheidje wat niet zozeer qua rondetijd of qua performance dingen oplevert, maar wel qua doorontwikkeling. Want Ferrari is heel slim geweest en die hebben gedacht, verrek, we hebben een nieuw reglement. Dat betekent dat er in de eerste maanden van 2022 heel veel doorontwikkeld gaat worden. En hoe kunnen wij dat A, zo tijdsefficiënt en B, zo kostenefficiënt mogelijk doen? En daar hebben ze dit op gevonden. Wat is de truc? Nou, we kunnen misschien wel een plaatje laten zien van die twee delen, waarbij het voorste gedeelte, het voorste component geel gearceerd is. Maar dat andere component, dat is gehomologeerd door de FIA. En dat moet dus ook verplicht door de crashtest heen. Nou, dat is al door de crashtest heen gekomen, maar bij alle andere teams is het één geheel. En dat betekent, als jij een nieuwe neus gaat introduceren, moet dat hele ding weer opnieuw door de crashtest. En juist daar heeft Ferrari het heel slim gedaan, want zij zeggen, nee, het gedeelte wat door de crashtest moest, houden wij zo. En dat gele gedeelte, dat kunnen wij naar hartelust, zeg maar, doorontwikkelen. Dus dat betekent dat Ferrari bij een update niet meer opnieuw de crashtest hoeft te doen. Dat betekent dat het veel minder tijd kost. En dat je dus meerdere updates kunt introduceren. En dat betekent ook dat het veel minder geld kost. En dat betekent ook dat je meerdere updates kunt introduceren. Omdat iedereen met het budgetplafond te maken heeft. Dus ja, je gaat dat niet meteen in rondetijd terugzien. Maar het geeft wel aan dat Ferrari, hè, waar ze de switch op naar deze auto al heel vroeg gemaakt hebben vorig jaar. Dat ze heel goed over de details nagedacht hebben. En dit is zo'n detail. En dit is een detail dat vooral in de boekhouding heel goed van pas kan komen.
Nou, en dan gaan we tot slot nog heel eventjes naar Red Bull. Zij hebben hun auto natuurlijk vorige week al gepresenteerd. En dat is uitgebreid besproken in de vorige F1-update.
De auto, ja.
Ja, het is inderdaad niet de echte auto. Het is een showcar met een nieuwe livery. Nieuwe livery.
Nieuwe oude livery.
Vandaag kwam er ineens naar buiten dat zij in vergevorderde gesprekken zijn met Porsche. Hoe staat dat ervoor?
Nou, eerst nog over die auto, want die auto, de echte auto, hebben we trouwens ook al gezien. Hè? Die hebben gisteren, is ook compleet ondergesneeuwd door Masi en door Ferrari. Maar ze hebben een shakedown verricht, ook op het circuit van Silverstone. In iets betere weersomstandigheden dan Mercedes. Maar toen zijn zowel Max als ook Sergio Perez allebei achter het stuur van de RB18 gekropen. Dus die hebben we wel een beetje gezien. Maar terugkomen op Porsche, dat is interessant. Hè? Dan praten we over veel verder in het voren, namelijk over 2026, als het nieuwe motorreglement van kracht moet zijn. En de geruchten dat de Volkswagen groep dan met één of twee merken in gaat stappen, die zijn natuurlijk, spelen al veel langer. Hè? Audi wordt al heel lang geleend aan McLaren, in wat voor vorm dan ook. En Porsche aan Red Bull. En vandaag hebben mijn Duitse collega's vanuit de VW-groep toch wel hele duidelijke signalen opgevangen dat die gesprekken tussen Red Bull en Porsche in een vergevorderd of zelfs afrondend stadium zijn. Het enige waar het nu nog aan vast zit is dat de toezichthouders van de hele VW-groep akkoord gaan. Dat kan in het allerbeste scenario al in maart van dit jaar gebeuren. En als dan groen licht wordt gegeven, dan kan er echt witte rook zijn, zeg maar. En dan zullen Porsche en Red Bull Powertrains de handen ineens slaan onder het nieuwe motorreglement. Dus dan zullen zij samen optrekken. Red Bull heeft al de faciliteiten natuurlijk in Milton Keynes. Porsche heeft ook al wat F1 know-how, want die zijn achter de schermen al langer bezig. En hebben ook al heel veel know-how van duurzame brandstoffen, hè, die dan een cruciale rol moeten gaan spelen. Dus die krachten moeten dan gebundeld worden. En dan moet het idealiter vanaf 2026 de combinatie Red Bull-Porsche worden, waarbij er een Porsche krachtbron achter in de auto van Max Verstappen ligt. Aannemende dat hij zijn contract inderdaad met 10 tot 15 jaar gaat verlengen, hè, zoals hij zelf zei. En dat hij tegen die tijd ook nog voor Red Bull rijdt, maar daar twijfel ik eerlijk gezegd niet aan.
Nou ja, dit jaar zal Red Bull gewoon nog met de Honda-motoren rijden. En de eerste keer dat ze dat gaan doen voor het publiek is tijdens de wintertest in Barcelona. Die vindt volgende week plaats. Ja. En dan zijn wij er natuurlijk ook weer met een aantal nieuwe F1-updates. Voor die tijd hebben wij nog iets leuks in petto, want wij gaan vragen van kijkers beantwoorden. Dus heb jij een prangende F1-vraag, stel die hieronder in de comments. En wie weet wordt die in de volgende video beantwoord. Hartelijk dank voor het kijken en tot de volgende keer.